Namens de kerkraad de volgende afkondigingen gemeente. Namens de activiteitencommissie de laatste oproep. Vandaag is de laatste dag waarop u zich nog kunt opgeven voor de gemeentedag. Op tweede Pinksterdag. De kopij voor het kerkblad van juni kunt u tot en met aanstaande zaterdag bij de Scriba inleveren. Er zijn 3 collectors, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. Van harte aanbevolen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 78, vers 3 en vers 4. Psalm 78, vers 3. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren. En het vierde vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. Psalm 78, vers 3 en 4. Het zal vanavond gaan over de bijzondere inhoud van de Heilige Schrift, het slot van zondag 6 van de catechismus. Vandaar dat we ook belijdenis doen van het geloof met artikel 2 en 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we op Psalm 119, vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, vers 67, na artikel 2 en 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar met de kerk van de eeuwen. Wij kennen hem, God, door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Omdat deze voor onze ogen is als een schoon, een schitterend boek, waarin alle schepselen, grote en kleine, als letters zijn die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel zegt in Romeinen 1 vers 20. Welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog helderder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten, zoveel ons als ons van node is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Artikel 3. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden nog voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, zoals de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden om zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Amen. Lezen twee gedeelten uit deze heilige schrift. Johannes 5 is het eerste gedeelte vanaf vers 39 tot het einde. Johannes 5 vanaf vers 39 tot en met 47. Daar zegt Jezus het volgende. Johannes 5 vers 39. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes zou geloven, zo zou gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Het tweede gedeelte vindt u in de brief aan de Hebreeën, de eerste verse van hoofdstuk 1. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. Jezus laat ons zien dat de schriften, en daarmee bedoelt hij het Oude Testament, van hem zelf getuigen. En Hebreeën 1 laat zien dat God op vele wijzen, op vele plekken, door vele personen gesproken heeft in het Oude Testament, maar dat hij beslissend en voorgoed gesproken heeft door zijn Zoon. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. God voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, waardoor hij ook de wereld gemaakt heeft. Dewelke, alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Bij deze twee gedeelten lezen wij zondag 6, vraag en antwoord 19. Zondag 6, vraag en antwoord 19. We hebben dat vorige week wat laten liggen om nu alle aandacht te kunnen geven aan wat de Bijbel eigenlijk is. De vraag is gesteld, wie is deze middelaar? En dan vraag 19, waaruit weet gij dat? Antwoord uit het heilige evangelie, het welk God zelf ten eerste in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige aartsvaders en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. In de voorbeden denken wij aan de heer Keizer die afgelopen donderdag met spoed is opgenomen in het Maastad ziekenhuis. Daar constateerde men dat hij een zware hersenbloeding gehad heeft. En de situatie is nog steeds kritiek. Morgen zal blijken hoe hij er doorheen gekomen is. We bidden voor hem en zijn vrouw. We denken ook aan Leen-Jan Bontebal en Elsemarie Post die aanstaande vrijdag 22 mei om 1:30 in Urk met elkaar in het huwelijk te treden. En daarna vragen ze in Urk, of op Urk moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk, op Urk om een zegen over een huwelijk om 4:00 in een dienst waarin dominee Paulinde volgaat. In het kerkblad van mei is hun trouwkaart afgedrukt. We denken aan hen omdat ze na hun huwelijk met ons mee hopen te leven. En we doen ook dankzegging met de jongeren die weer veilig zijn teruggekeerd en de JV-leiding. Als gezin zijn we ook even geweest en we hebben iets van de ongedwongen sfeer geproefd en gehoord hoe het ook echt een goed en gezegend kamp is geweest. Laten we de Heere daarvoor ook mogen danken. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen? Heren, wat is het toch een voorrecht dat we uw woord hebben. Want omdat we uw woord gekregen hebben, overgeleverd hebben gekregen in de geslachten die voor ons hebben geleefd, omdat we zijn opgegroeid bij een open Bijbel of op latere leeftijd de waarde van de Bijbel hebben leren inzien, zijn we ook gekomen naar de kerk. Sommigen van kindsbeen af, anderen op latere leeftijd. Maar het is uw woord geweest wat uiteindelijk de weg gewezen heeft naar de kerk. En daar ligt datzelfde woord ook vanavond weer open. Wij danken u, Heren, voor dat wonder dat uw openbaring op schrift is gesteld. Dat wij niet hoeven te tasten in het duister, dat we het ook niet hoeven te doen met enkel mondelinge overlevering. Dat wij het ook niet hoeven te doen met directe openbaringen, zodat de een zich beroept op deze openbaring en die stem en de ander op een andere stem en een andere droom, maar dat we die vaste grond en regel van het geloof mogen hebben. Uw woord wat norm is, normerend is voor het hele leven. En we mogen ons vanavond daarover buigen op deze plek. Over de waarde, de inhoud en de betekenis van uw woord. En we mogen u bidden, Heren, dat het onderwijs vanavond vanuit uw woord tot zegen mag zijn voor ons allen, zodat we uw woord meer ter hand zullen nemen dan vandaag. Wat zou het een zegenrijke vrucht zijn als dat de uitwerking is van deze dienst. Dat we het belang onderstreept hebben gekregen van de omgang met uw woord, omdat u zichzelf alleen maar laat kennen door de Bijbel. Natuurlijk, wij zien ook uw wondere hand in de schepping, zeker in dit schitterende jaargetijde. We zien ook uw hand in de geschiedenis, in de dingen die er gebeuren in ons leven. Maar op geen enkele plaats leren wij u kennen van hart tot hart, in een persoonlijke relatie door het geloof, dan door uw woord. En daarom bidden we, Heren, dat vanavond iedereen zal ervaren op heilige grond te zijn. Maar ook dat we uw woord niet ongelezen kunnen laten, dan tot onze eigen eeuwige schade. Wat zou het erg zijn, Heer, als er mensen zijn, jongeren, ouderen vanavond, die uw woord wel hebben en die het meegenomen hebben en die het op het nachtkastje hebben laten liggen, maar die er niet aan toekomen om te lezen, omdat ze zo druk zijn met uiteindelijk de dingen van dit tegenwoordige leven. Terwijl we de gids naar het eeuwige leven dichtlaten. Het moeten hebben van de zondag misschien. Het moeten hebben van wat anderen opdiepen uit uw woord en doorgeven. Heren, wilt u ons alstublieft aan het werk zetten. Door onze Bijbels niet dicht te laten. U ook niet de schuld te geven van vragen, van moeilijkheden als we ouder worden. Want als we uw woord dichtlaten, wie zouden we dan moeten beschuldigen dan onszelf alleen? Heer, wil ons zo aansporen. En laat uw woord vanavond maar zijn. Het zwaard van de Heilige Geest. Wat ons eerlijk oordeelt. Wat ons leven openlegt voor u. Maar ook wat ons corrigeert en aanstuurt en opscherpt. Ook als kind van God, als christen die leeft met dat boek in onze hand. Ook dan hebben we steeds weer nodig om die schriften te onderzoeken. Om niet te vertragen en te verslappen in de dagelijkse wandel achter u aan. Zegen zo, Heren, de bediening van uw woord. En laat het maar in de heel praktische zin voor ons allen gezegend worden. Ook met het oog op de kinderen als we die gekregen hebben van u. Het opgroeiende geslacht. Zodat we wat we gezongen hebben in praktijk mogen brengen als ouders. Het inscherpen wat uw woord ons als ouders meegeeft, opdat ze hun hopen op God zouden stellen. We bidden, Heren, om uw zegen. Laat ook uw woord, Heren, in tijden van grote nood troosten. Dan denken wij aan de familie Keizer en bijzonder aan broeder Keizer die in het ziekenhuis verblijft, in zo'n kritieke toestand is opgenomen. En nu weer enigszins aanspreekbaar lijkt. Maar we weten niet wat de schade zal zijn van de hersenbloeding. Heren, wat is hij langs de rand gegaan? U hebt hem in het leven willen sparen tot vreugde en verwondering van zijn vrouw en kinderen. En ook al beseft hij zelf nog niet hoe kritiek alles geweest is. We bidden, Heren, dat hij de krachten mag terugvinden, terugkrijgen en dat hij mag grijpen naar het woord. En zo de omgang met u, ook in alle zwakte die hij nu ervaart, mag zoeken en mag ervaren. God is aan mijn zij. Hij ondersteunt mij in dit leed, wat zo dichtbij kwam. We bidden dat ook voor alle heren die het moeilijk vinden om uw leiding te ontdekken in het leven. Wat kunnen we vragen hebben, ook als jongeren, over de zin van zoveel dingen in ons leven. We bidden ook dan, Heere, dat uw woord ons op het juiste spoor zal zetten. Ons zal uitdrijven naar u en naar de troon van uw genade om geholpen te worden ter bekwame tijd. We bidden, Heere, met het oog op onze jongeren dat ze door u gezegend mogen worden, ook in onze gemeente. We danken u voor de dagen die achter ons liggen, het kamp wat geweest is en de zegen die dat met zich meebracht. Heere, geef dat het ook voor de onderlinge band goed zal zijn. We danken u ook, Heere, voor de leiding die we mogen hebben als gemeente, die zich inspant om onze jongeren het beste mee te geven. Heere, wat zijn we verwonderd dat ze zich inzetten en zich geven aan de jongeren. En zo ook identificatiefiguren mogen zijn, voorbeeldfiguren van wat het betekent om met u te wandelen. We bidden u, Heere, zegent u de verspreiding van uw woord, ook buiten onze gemeente, in dit dorp. Als er deze week een vergadering zal zijn van het kinderevangelisatiewerk, als we als kerkraad vergaderen, als evangelisatiecommissie in de komende tijd, en nadenken over de onvruchtbare omgeving, ook dan bidden wij, Heere, dat uw vruchtbare woord levens zal omzetten. Zegent u het werk van de Bijbelvertaling. Zegen het werk van zendingswerkers en evangelisten die soms ook delen van uw woord vertalen in talen waarin uw woord nog niet beschikbaar is. Laat uw koninkrijk komen. We bidden, Heere, of u uw zegen wilt uitstrekken over ons allen. Ook in tijden van vreugde en voorspoed. We denken aan Leen-Jan en Els-Marie, die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. We bidden u om een fijne en een vreugdevolle dag. Een door u gezegende dag. Waarop ze de poort van het huwelijk binnengaan. Met uw woord aan hun zijde. En laat dat de gids zijn voor het verdere leven. We bidden zo, Heere, om uw zegen in deze dienst. Wees u zelf aanwezig en laat u zelf naar ons toekomen als het woord opengaat, zodat we aan Jezus genoeg hebben en als we hem kennen nooit genoeg van hem krijgen. Wij vragen het eerbiedig uit genade. Amen. We gaan samen zingen Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 19, vers 4. Des Heeren wet, nochtans verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is, en slechten, dat zijn eenvoudige mensen, wijsheid leert. En ook het vijfde vers. Psalm 19, vers 4 en 5 zingen wij. Wat is er nou meer waard dan €1 miljoen? Meer waard dan het fijnste goud op aard. De Bijbel, zei die bekeerde Jood da Costa. En hij heeft er een gedicht over gemaakt. U kunt het ook vinden op Tent Out. Ik heb het, dacht ik, ook opgezet. Bij het openslaan van het boek der boeken, gedenk, o Christen, dag bij dag, dat wie dat woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Geen eigen wijsheid zou hier baten, geen ijverige arbeid hier volstaan. Alle eigen wijsheid dient verlaten. Een ander oog moet opengaan, voordat ge u dan begeeft tot lezen. Val, Christen, val uw God te voet, opdat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maak van uw gemoed. Vraag, eer gij verder gaat, een zegen. Vraag oren, ogen en een hart. En dan komt het. En Jezus zelf, zegt een Jood. En Jezus zelf komen u tegen in dit zijn woord, bij vreugde en smart. Wat is meer waard dan het fijnste goud op aard? De Bijbel, zei deze Jood. De Bijbel, zegt de Christen. Waarom? Omdat Jezus zelf zich aan ons bekend maakt door zijn woord. Wonderlijk, hè? Dat je een persoon leert kennen door een boek. En toch is dat bij de Heer Jezus echt zo. Omdat de Heilige Geest zich paart, zich hecht aan het woord, leren mensen hem kennen. Leren mensen Jezus kennen door het woord. Vandaar dat ik ook boven de preek heb gezet. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? En als u de psalm een beetje kent, dan weet u, dat komt uit psalm 119. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? We letten op drie gedachten. In de eerste plaats op de bijzondere aard van de Bijbel. In de tweede plaats op de wonderlijke inhoud van de Bijbel. En tot slot op de juiste omgang met de Bijbel. In de eerste plaats de bijzondere aard van de Bijbel. Vorige week hebben we stilgestaan bij de eerste vragen van deze zondagsafdeling. Zondag 6. En we hebben gehoord hoe de vraag gesteld werd naar de middelaar. Wie is het? Waar moet hij aan voldoen? Hij moet mens zijn. Hij moet echt mens zijn. Hij moet rechtvaardig, zonderloos mens zijn. Hij moet echt God zijn. Waarom? Om de toorn van God te dragen. Wie is dat dan? Onze Heer Jezus Christus. En u weet toch wel, toen werd er een tekst geciteerd uit 1 Korinthe 1 vers 30. Onze Heer Jezus Christus, van God geschonken. Waar kun je dat vinden? Waar weet je? Waaruit weet je dat? Uit het heilig evangelie. En ik heb toen al iets laten zien van die best wel bijzondere aanduiding van de Bijbel. Heilig evangelie, zo wordt de Bijbel genoemd. Al die 66 boeken, die twee testamenten, worden onder één noemer geschaard. Het heilig evangelie. De vindplaats van Jezus is de kribbe van het woord. In de doeken van het woord is Jezus omhuld. Het hele woord dus. We denken bij evangelie vaak alleen aan het Nieuwe Testament, hè? Komt misschien ook een beetje door de erfenis van Luther. Luther die heel sterk het Oude tegenover het Nieuwe Testament zette. Het Oude Testament, dat was de wet. Het Nieuwe Testament was het evangelie. Dus een beetje meer in de lijn van Calvijn om te zeggen dat het hele Oude en hele Nieuwe Testament evangelie is. De catechisme zegt het heilig evangelie. En daar bedoelt ze dus die hele Bijbel bij. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Hoe kan dat nou, hè? Heilig evangelie. Al die boeken. 66 boeken, zoveel verschillende auteurs. Komt dat omdat er één schrijver is? Eén iemand, één auteur die al die boeken heeft geïnspireerd, doorademd. Petrus zal laten zeggen, de heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven, die hebben het op schrift gesteld. De schrift is van God ingegeven. U moet zich dat niet zo voorstellen alsof Petrus en anderen achter de typemachine zaten en letterlijk hoorden wat ze moesten intikken. De Heilige Geest heeft gebruik gemaakt van de eigenheid van de auteurs van de Bijbel. Hij heeft gebruik gemaakt van de wereld waarin ze leefden. En als ook te zien, de verschillende stijl van de mensen die de boeken van de Bijbel geschreven hebben. De Heilige Geest heeft gebruik gemaakt van mensen. Bavink zegt ergens, de Heilige Geest heeft niets menselijks versmaard. Het is niet gedicteerd, stenografisch, maar ingeademd door de Geest van God. Jonge mensen, zien jullie de Bijbel nog als Gods gave? Ik stel het ook maar mezelf die vraag en aan u, gemeente. Zien wij de Bijbel nog als gave van God? Die Bijbel is niet in één keer uit de lucht komen vallen zoals de Koran. Hij was er ineens. Maar de Bijbel is door de eeuwen heen, door Gods bijzondere zorg geworden tot het boek wat we hier hebben liggen. Dat is het verschil met de islam. De islam heeft een boekreligie. Ze kussen het heilige boek. Moet eens kijken wat er gebeurt als er een Koran verbrand wordt. Een tijdje geleden nog in het nieuws geweest van iemand die op een vreselijke manier afgeslacht werd. Omdat men dacht dat ze op een onheilige manier met de Koran was omgegaan. We hebben geen boekreligie. Christenen kussen niet het boek. Maar knielen voor de levende Jezus. En toch, je mag het evangelie best wel heilig evangelie noemen. En je mag de Bijbel best heilige schrift noemen. En je mag de Bijbel wat mij betreft ook nog een heilig boek noemen. Maar niet vanwege die blaadjes. Het is gewoon papier. Het is gewone inkt dat er gebruikt is. We moeten niet doen aan boekverering. Het gaat om de inhoud ervan. En die inhoud, gemeente, daar gaat het mij vanavond ook om. Het is een gouden greep van de Heidelberger Catechismus om de Bijbel zo te noemen. Heilig evangelie. Blijde boodschap van God. Of zoals iemand in schreef, het is een liefdesbrief waarin God zijn hart als het ware openlegt. Wat een wonder, hè? Om Jezus te leren kennen heb je de Bijbel nodig. En die Bijbel, dat is ook zo'n zegen dat die Bijbel steeds meer vertaald wordt. Door die Bijbel leren mensen daadwerkelijk de Heer Jezus kennen. Het is goed om weer eens te zeggen dat het door de Bijbel is dat wij Hem leren kennen. En dat wij daardoor ook naar de kerk zijn gegaan. Dat onze ouders ons meenamen en dat het een gewoonte is geworden. En met goede gewoontes is niets mis. Om hier elke zondag twee keer te zitten, daar is niets mis mee. Dat is een hele goede gewoonte in tegenstelling tot heel slechte gewoontes. Ik geloof dat dominee Poorters was die gezegd heeft dat als er een toeleidende weg is, dat het kerkenpad is. Dat is de toeleidende weg tot de Heer Jezus. Want dan kom je in aanraking met het woord, waardoor Jezus zich laat kennen. Professor van Brugge heeft eens gezegd, en dat citaat staat ook op de handout, de wereldkerk van alle eeuwen heeft haar koning in de hemel, Gods geest in het hart en Gods boek in haar hand. Dat is een mooie samenvatting van wat een christen is. Koning in de hemel, Gods geest in het hart, Gods boek in je hand. Niet zonder Bijbel, niet beroepen op directe openbaringen van God. Ik heb een stem gehoord, ik heb een droom gehoord. het boek, doorademd van de geest. Dat is de toetssteen van alles wat mensen zeggen. Alle theologie die er bedreven wordt, van de koude grond en op de universiteit. Wat een wonderlijk boek, gemeente. En waar gaat het nou om in dat boek? Ja, je raakt er je leven lang niet in uitgelezen. Er zijn al die eeuwen die achter ons liggen al mensen geweest die er duizenden boeken over geschreven hebben, over die Bijbel. Maar laat ik het vanavond heel eenvoudig houden. Het boek gaat over hem. Over de koning in zijn schoonheid. De kern van de Bijbel, gemeente, is de Heer Jezus Christus. Spurgeon zei eens: Londen is vanuit heel Engeland te bereiken. Al ben je in de verste uithoek van Engeland, er is altijd wel een weg naar Jezus, naar Londen toe. En zo is het ook met de Bijbel. Op welke bladzij je ook bent. Bij de boeken van Mozes. Of in de openbaring van Johannes. In de profetie van Nahum. Of in de brief van Petrus. Er zijn altijd wel wegen naar Jezus te vinden. Ik heb een boekje in de kast staan met de titel Jezus op iedere bladzij. Een boekje wat laat zien dat de schrift echt vol van hem is. En dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd, hè. Onderzoek de schriften. Dat is het hele Oude Testament. Want die zijn het die van mij getuigen. En iets verderop in Johannes 5 zegt de Heer Jezus: Mozes getuigt van mij. Die 5 boeken van Mozes, die getuigen van Jezus. En denk eens wat de Heer Jezus zegt tegen de Emmausgangers. Als hij de schrift opent, wat laat hij dan zien? Dan laat hij zien wat van hem geschreven is in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Jezus gebruikt een driedeling om het Oude Testament in te delen. De catechismus gebruikt een vierdeling. Die zegt: de eerste keer dat God het evangelie zichzelf heeft te kennen gegeven is in het paradijs geweest. Vervolgens bij de aartsvaders en profeten. Daarna door de offers en andere ceremonieën van de wet. En ten laatste in de Heer Jezus zelf vervuld. Laten we daarom naar de tweede gedachte gaan. De bijzondere aard, ik heb iets gezegd over het bijzondere karakter van de Bijbel, van dat heilige evangelie waar de catechismus over spreekt, nu over de inhoud ervan. En dan volg ik de catechismus op de voet, die vierdeling die de catechismus laat zien vanavond. Blijkbaar is er dus een rode draad te ontdekken door de Bijbel heen. En die rode draad die wordt ontsponnen door God zelf. In het paradijs. Het begon goed allemaal. Het was zo heerlijk. God woonde bij de mensen. En Adam wandelde met God. Niet voor te stellen voor mensen die aan de zonde onderhevig zijn. Maar zo was het. En zo wordt het ook weer eens een keer. Zo was het. En zo zal het worden. God bij de mensen. In het paradijs had Adam de opdracht om de aarde te bebouwen, om die grote tuin uit te breiden, zodat hij de hele aarde zou gaan bevatten. En Adam had de taak om als beelddrager van God de heerlijke naam van God te verspreiden. En er kwam radicaal een eind aan. Toen Adam viel. Weg. Mooie toekomst. Weg vervulling van de aarde met Gods heerlijkheid. Adam en Eva worden verbannen uit de tuin. Het paradijs is gesloten. En weet u hoe de Bijbel eindigt? Inderdaad. Met het paradijs. En dan nog veel heerlijker. Want in het paradijs, in Genesis 1, was er de mogelijkheid om te kiezen. In het paradijs wat zal komen, zal er geen enkele mogelijkheid meer zijn om het kwade überhaupt kiezen. Ziet u gemeente een overkoepelende boog over de Bijbel heen? God bij de mensen en de mensen bij God. En het eind van alle tijden, de voleinding van alle dingen, God bij de mensen en de mensen bij God. En die hele Bijbel is één grote openbaring van hoe God dat in vervulling gaat brengen. Want God laat het er niet bij zitten. En daarom zegt de catechismus terecht. God heeft ten eerste in het paradijs het evangelie geopenbaard. En dan denkt de catechismus natuurlijk aan de moederbelofte. Genesis 3 vers 15. De eerste van alle beloften. En ook de bron van alle beloften. De moederbelofte. Het evangelie in de knop. Waar gaat het over, gemeente, in de moederbelofte? Nou, u weet het wel, hè. Ik zal vijandschap zetten. Het gaat over strijd. Het gaat over overwinning. Het gaat ook over verliezen. Want de Satan krijgt de kans om de verzenen te vermorzelen. Maar het kind, het zaad van de vrouw, zal uiteindelijk de kop van de slang vermorzelen. Het gaat over strijd, het gaat over verlies, het gaat over overwinning. Nou, die drie dingen komen voortdurend terug in de Bijbel. Laat ik twee voorbeelden noemen om dat te illustreren vanavond. We zijn met elkaar een tijdje bezig geweest met de geschiedenis van Jozef. Nou, je kunt zeggen, dat is een spannend verhaal. He, van zo'n jonge jongen die helemaal alleen verkocht wordt als slaaf naar Egypte en in de gevangenis terechtkomt. Het lijkt wel een jongensboek. Dat zou een jongensboek kunnen zijn. Ware het niet dat het in de Bijbel staat? God heeft blijkbaar een bedoeling met dat verhaal, met die geschiedenis. Het maakt deel uit van een groter geheel. Het maakt deel uit van de vervulling van de moederbelofte. We hebben toch gehoord en gezien hoe de strijd tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht in het leven van Jozef zijn weerslag vindt. Denk eens aan Potifera, de verleiding die Jozef op zijn pad vindt. Denk eens aan de vernedering die Jozef moet ondergaan. Hij komt in de cel terecht. Maar het is door het verlies heen, door de strijd heen, dat hij uiteindelijk onderkoning wordt. En dan gaat er weer iets oplichten van die moederbelofte. God laat het er niet bij zitten. Neem nog eens een geschiedenis uit het Oude Testament. David en Goliath, als je dat nou zou lezen, dan zou je zeggen, dat is ook weer een spannend verhaal van een kleine jongen die een grote reus verslaat. Nou, daar kun je een heel verhaal omheen bedenken. Ware het niet dat in de Bijbel staat? En die kleine jongen, die is David. Dat is David, de gezalfde van de Here. En die reus Goliath, dat is de personificatie van het kwaad. De vorst der duisternis duwt die man naar voren om de God van Israël te honen. En dan moet die kleine jongen, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, die grote reus gaan vellen. Ziet u, strijd, verlies, overwinning. U herinnert zich misschien nog uit de kindertijd die puzzelboekjes met allemaal van die puntjes. En dan moest je met een pen van de 1 naar de 2 en 3 enzovoort. En dan kwam er een figuur uit. Als je het goed deed tenminste. Er ontstond een tekening door de puntjes te volgen. Nou, zoals met de Bijbel ook. En die punten, die zijn te herkennen, zegt de catechismus. Begint in het paradijs. God laat het er niet bij zitten. God treedt zelf op. God komt zelf met zijn woord. En dan? Dan maakt de catechismus de overgang naar de aartsvaders. En dat is een keuze. Kijk, je zou nog heel veel moois kunnen zeggen over Genesis 1 tot en met 11. Want in Genesis 12 gaat het pas over Abraham. Maar als je de eerste 11 hoofdstukken van Genesis bekijkt, dan kom je ook heel veel moois tegen. Denk eens aan Adam en Eva en de kinderen die ze krijgen. God maakt een nieuw begin door kinderen te geven. Kain en Abel, wat gebeurt er? Kain vermoordt Abel. Nou, weg, lijn, weg, moederbelofte. En dan wordt Seth geboren. Verlies, strijd, overwinning. God zet een ander zaad in plaats van Kain. Seth. En uit hem komt uiteindelijk Noach voort. Op die goddeloze aarde is hij uiteindelijk met nog een paar mensen de enige die God vrezen. Zodat God de aarde moet schoonspoelen van de zonde. U kent het verhaal, Noach wordt behouden met zijn 8 zielen in de ark. En dan een nieuwe aarde, een nieuw begin, dan denk je, nou, nu gaat het goed. Nou, Genesis 11, de torenbouw van Babel. De mens wil als God zijn, een herhaling van wat er in het paradijs plaatsvond. En weer laat God het er niet bij zitten. Want dan komt Genesis 12. God maakt een nieuw begin. Hij roept Abram uit Ur der Chaldeeën. En wat hoort Abram? Ik zal zegenen die u zegenen. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Ik zal u vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Hoort u dat? Koningen zullen uit u voortkomen. God is op weg om de moederbelofte te gaan vervullen. Door het leven van Abram heen. En al zijn omzwervingen. Nou, dan komt Abram uiteindelijk met Isaac op de berg Moria. U kent die geschiedenis. En denk je, dit loopt helemaal weer dood. Abram moet zijn zoon, de beloftedrager, gaan doden. Wat zegt Abram dan? Tegen zijn zoon Isaac, die zegt, waar is het hout, pa? Of waar is het offer? Het hout is er, maar waar is het lam? Wat zegt Abram dan? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat blijkt. God voorziet in het lam, daar in Genesis 22, straks in de volheid van de tijd. Ik neem u mee, met grote sprongen, door het boek van Genesis. We komen bij Jacob. Op zijn sterfbed. Zijn zonen zijn om hem heen geschaard. Wat een goddeloze boel. En Jacob moet zijn zonen zegenen. En dan komt hij bij Juda. En wat zegt hij dan? Juda, jij bent het. Gij zijt het. Uit u zal de belofte dragen. De beloofde voortkomen. En Jacob verzucht tijdens al die zegeningen, op uw zaligheid wachten keren. Waarom noem ik al die gegevens? Gemeente, om u te laten zien dat de Bijbel niet zomaar een boek is met allerlei verhalen en informatie, dat je zomaar hapsnap overal teksten vandaan kunt plukken, maar dat er een lijn te vinden is. Dat iedere dominee daar ook mee moet rekenen. Je kunt niet zomaar dingen uit de Bijbel halen en toepassen op van alles en nog wat. Er zit een lijn in en daar moeten we mee rekenen. De lijn is dat God het evangelie, zijn zoon, aan het zenden is. Je ziet het bij de aartsvaders, zegt de catechismus. Je ziet het vervolgens ook bij de profeten. Laat ik u een paar teksten noemen. Jesaja 53. Wat denkt u daarvan? De man van smarten. Het evangelie in het Oude Testament. Jeremia 23. De dagen komen, spreekt de Heere, dat ik David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Micha 7. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft en die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn volk? En zo zou ik nog heel wat profetische teksten kunnen noemen die heen wijzen naar wat komen gaat. Gemeente, de schrift is vol van Jezus. De catechismus noemt niet eens de psalmen, maar je zou de psalmen nog kunnen noemen. Psalm 22, alles is vol van Christus en zelfs een boek als Prediker waarvan wij zeggen, wat moet je daarmee aan? Prediker laat zien dat de zin van het leven niet in dit hier en nu te vinden is, maar in dat wat van eeuwigheidswaarde is. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Aartsvaders, profeten. Vervolgens noemt de catechismus offeranden en andere ceremoniën. Offeranden. Dan denken wij natuurlijk aan de boeken van Mozes. Hè? Al die saaie offers, al die opsommingen van een offer zus en een offer zo. Saai, gemeente. Kolberger zei, wie de 5 boeken van Mozes verstaat, verstaat de hele Bijbel. Waarom? Omdat de 5 boeken van Mozes laten zien, er is een lam beschikbaar, wat in plaats van mij als zondaar sterft. De brief aan de Hebreeën laat dat zien. Dat de hele offerdienst vol is van de hoge priester die komt. Hij is volmaakt. Het geheim van de plaatsvervanging, gemeente. Wij zeggen, daarvoor moet je op Golgotha zijn. En u hebt gelijk, maar daarvoor mag je ook in het Oude Testament zijn. We mogen het Oude Testament lezen met het licht van het Nieuwe Testament. De offerdienst vol van Jezus. En denk dan nog eens aan de koperen slang bijvoorbeeld, om andere ceremoniën te noemen. Mozes die de koperen slang opheft in de woestijn. Wat laat die koperen slang zien? Dat er redding is voor alle die zien op zo'n slang. Van God gegeven als teken in doodsnood. Wat doet Jezus in Johannes 3? Zoals de slang verhoogd is in de woestijn, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Gemeente, hoe dichter je bij de drempel van oud en nieuw komt, hoe helderder de zon gaat schijnen. Hoe dichter je bij Malachi komt, hoe meer de bloemknop van het Oude Testament opengaat. Totdat. En dat is Hebreeën 1 vers 1. Totdat, zegt de catechismus, het ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld is. Hebreeën 1 vers 1. Ten laatste heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Gemeente, God heeft tot ons gesproken. In het paradijs. Door de aartsvaders. Door de profeten. In de psalmen. In de wijsheidsliteratuur. In de offerdienst. In de ceremonie van de wet. Maar ten laatste, beslissend, in zijn zoon. Voelt u de ernst daar ook van? Betekent dat er na het spreken van God in zijn zoon niet meer gesproken wordt? We hebben genoeg aan dit woord. Hier moeten we mee doen, gemeente, richting de eindtijd. En wie dit woord veracht, verdwaalt hopeloos en komt jammerlijk om. Dit woord alleen is genoeg tot behoud van onze ziel. Omdat dit woord getuigt van Christus. Daarom moeten de preken, en daar mag u ook naar luisteren, en daar mag u, nou, een dominee niet op afrekenen, maar u mag een dominee daar wel mee confronteren. En daarom moet een preek ook over hem gaan. En natuurlijk, de ene preek zal meer het accent leggen hierop en de andere preek meer daarop. Maar een preek is gericht op Christus. Het gaat om Hem in het woord. Waar zou het dan anders om moeten gaan? In de preek. Ik heb u niets anders voorgenomen te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Er was eens een catechizant die een jongen meenam de catechisatie en die jongen die deed nergens aan. Hij wilde wel een Bijbel. En hij kreeg hem. Maar, zei zijn dominee, één voorwaarde. Je krijgt hem, je leest erin en je vertelt wat jouw bevindingen zijn. Een van de volgende keren. Nou, dat deed die jongen. Weet je wat die jongen zei? Er zit een man in. Het gaat over een persoon. Nou, die jongen had de Bijbel begrepen. Het gaat over iemand. Het gaat over de Heer Jezus. Als je hem ontmoet hebt in de akker van het woord, heb je alles. We zingen het toch van hem op Psalm 40. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het Oude Testament is vol van de Heer Jezus Christus. Heb je hem ontmoet, gemeente? Is hij gaan schitteren door de uitleg van het woord? Heb je aan hem genoeg en krijg je geen genoeg van hem? Wonderlijk, hè, die Bijbel. Dat is het middel waardoor God zijn Zoon aan ons voorstelt. Tot slot, als we nou zo'n schat hebben, gemeente, hoe moet je er dan mee omgaan? Het is erg om te zeggen, maar ik kom nog steeds bij mensen. Dat was in mijn vorige gemeente zo, en dat is ook hier zo. Ik kom bij mensen thuis die niet weten hoe ze met de Bijbel op moeten gaan. Of die de Bijbel niet of nauwelijks lezen. Die enkel het van de zondag moeten hebben. Maar zelf de Bijbel niet ter hand nemen. Kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Misschien heb je het nooit geleerd. Misschien was het bij je thuis ook wel de normaalste zaak van de wereld dat de Bijbel nauwelijks openging. Of als die openging dat er snel gelezen werd, werd afgeraffeld, werd nooit over gepraat. Wat erg, gemeente. Want je laat een schat liggen. Mag ik 5 dingen tegen u zeggen? En ook tegen degene die die Bijbel wel lezen. En die misschien zichzelf wel beschuldigen dat ze hem veel te weinig lezen. Hoe moet je nou met dat heilige evangelie omgaan? In de eerste plaats dit. En dat zeg ik niet alleen tegen de jongeren. Ik zeg het tegen iedereen. Dus ook tegen mezelf. Lees de Bijbel als Bijbel. Wat bedoel ik? Op internet surf je rond. Van de ene site naar de andere site. Van de ene hype naar de andere hype. Van de ene golf naar de andere golf. Een onvoorstelbare hoeveelheid beelden en informatie trekt aan je ogen voorbij. Aan het eind van de dag weet je niet eens meer wat je allemaal gezien en gehoord hebt. Je vult je hoofd ermee, je bent moe aan het eind van de dag. En wat heb je nou eigenlijk goed beschouwd geleerd? Geef in deze cultuur, in deze levensinstelling, leven wij wel. De wereld van de beelden, van het snel en flitsend schakelen naar informatie en dan het liefst ook in beelden. Als de Bijbel al gelezen wordt, ook in de christelijke gemeente, dan ben ik bang dat de Bijbel vaak zo gelezen wordt. Omdat we zo geïnfecteerd zijn door dat internetgebeuren. Van hot naar her, van link naar link. Dat wij de verbanden missen. De grote lijn in de Bijbel helemaal niet meer zien. En als we de Bijbel al lezen, Nou ja, snel een psalm, snel een paar versen hier en daar. Je weet wie de Bijbel zo leest, die blijft letterlijk aan de oppervlakte. Diens leven verdiept niet. U weet toch wel wat het verschil is tussen een surfer en een diepzeeduiker. Een surfer die gaat van golf naar golf. Een diepzeeduiker die gaat naar beneden. En die verkent ieder detail wat hij vindt in een koraalrif. En minutieus onderzoekt hij al die geweldige kleurschakeringen. Hij verbaast en hij verwondert zich. Hij staat stil bij de details. Hij verdiept. En hij komt sprakeloos boven water. En een surfer, die heeft een kick gehad. Wat een verschil als je de Bijbel leest als een surfer of als een diepzeeduiker. Verschil tussen een vlinder en een bij. Een vlinder die rusteloos rondfladdert van bloem naar bloem, of een bij die in de kelk kruipt en de honing eruit haalt, omdat hij weet, daar is wat te vinden. Gemeente, wat zijn wij? Vlinders of bijen? Hoe gaan we om met de schat van het woord? Hoe lezen wij de Bijbel? Lees de Bijbel als Bijbel. In de tweede plaats, lees de Bijbel regelmatig. Ik zeg niets nieuws natuurlijk. Lees de Bijbel regelmatig. Goudgravers die zijn op zoek naar goud. En ze doen dat gedisciplineerd. Als ze een keer niets vinden, dan komen ze terug. Als ze weten dat er ergens wat te halen is, gaan ze net zo lang graven en zoeken totdat ze iets gevonden hebben. Al is er maar een paar korreltjes goud. Nou, van die goudgravers kunnen we leren. Zo intensief en gedisciplineerd als die mannen zijn, daar kunnen wij nog wat van leren. Hoe staat het ermee? Ik kom bij mensen op bezoek die heel veel twijfel hebben. En het allemaal zo moeilijk vinden. En op de vraag hoe de toekomst eruit ziet, ook geen antwoord hebben. Hoe hun toekomst eruit ziet, geen antwoord hebben. Gaat de Bijbel open, gemeente? Want het is dan iets vreemd als je vragen hebt en twijfel hebt en heel veel moeilijkheden ziet. En die Bijbel blijft dicht. Ja, zegt iemand, dat betekent dus dat je discipline moet hebben. En dat heb ik niet van mezelf. Oh, dat kunt u aanleren. Zelfs de mensen die ongedisciplineerd zijn, kunnen discipline leren. Als u vanaf vandaag afspreekt dat u één moment per dag een paar minuten in de Bijbel leest en dat volhoudt, u zult zien dat er een gewoonte optreedt die er niet meer uitgaat. Ja, het is eenvoudiger als je jong bent. En daarom roep ik ook vanavond de ouders op om de kinderen bij te brengen. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag, zingen we dan. En als die Bijbel niet open gaat en als er niet gebeden wordt, is er ook geen groei. Want we zeggen dat er een zondagsschool is waar de teksten geleerd worden. Maar laat het alsjeblieft niet over aan de zondagsschool, aan de catechisatie, aan de kerk, om de Bijbel aan je kinderen te leren lezen. Slijp die patronen er maar in bij je kinderen. Gewoontevorming op dat gebied. Lezen. Lees de Bijbel. Regelmatig. Want ik heb nog nooit een gezond persoon gezien die onregelmatig maaltijden at. Mensen die gezond zijn, eten gezond en eten ook gedisciplineerd en regelmatig. Christen, hoe staat het met je Bijbelgebruik? Lees je de Bijbel als Bijbel? En lees je hem regelmatig? Het is wel een schat, hè? Heilig evangelie. In derde plaats, lees de Bijbel in stilte. Oh, wat is het moeilijk om stil te worden van binnen. Het is al moeilijk om die stoorzenders, die mobieltjes en zo, om die stil te laten zijn. Ja, dat is toch wel de eerste voorwaarde om de Bijbel te lezen. Jonge mensen, de Bijbel lezen en je mobieltje in de zak, dat wordt een... Dat wordt niks. Zoek de stilte. Sluit je af van de stoorzenders. Dat is heel Bijbels. Denk eens aan Maria en Martha. Martha was bezig met dienen. En ze deed op zichzelf niets verkeerds. Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus tegen haar? Ze heeft het beste deel uitgekozen. Wat van haar niet zal worden weggenomen. Gemeente, die paar minuten die u niet kunt besteden ergens anders aan. Maar die u besteedt aan het woord zijn geen weggegooide tijd. En ach, als we aan het eind van elke dag eens zouden optellen hoeveel onzin tijd u en ik gebruiken. Voor onzin. Nou, daar kan er toch wel iets van af. Voor het onderzoek van een schat. Of niet? Je moet vanavond niet zeggen, u bent te activistisch of zo. Want als u dat zegt, kent u uw eigen hart niet. De Heilige Geest zal het mij wel openbaren, zegt iemand. Ja, maar als u de Bijbel dichtlaat, zal de Heilige Geest u niets openbaren. Werkelijk, alleen als de Bijbel opengaat, is er sprake van geestelijk leven. Lees de Bijbel in stilte. Vierde plaats, lees de Bijbel biddend. Wat is biddend lezen? Dat is mediteren over wat je gelezen hebt. Nou, dat is ook weer zoiets wat we heel moeilijk vinden. Maar door te doen wel kunnen leren. Wat die koeien doen in de wei, herkauwen. In de middeleeuwen zeiden ze dat ook, hè? Dat de kloosterlingen moesten leren om te herkauwen met de reine dieren van het veld. Zoals de koeien dat doen. Neem eens een tekst mee. Dat moet je eens proberen deze week. Eén tekst per dag mee te nemen. Die gewoonte hebben de hernutten zich aangeleerd. Nog steeds trouwens doen ze dat. Evangelische broedergemeente. Nemen een dagtekst mee. Een lozoem, een wachtwoord, een dagtekst. En ze nemen me mee de dag in. En ze proberen bewust aan die tekst te denken. Waarom zou ik dat doen, zegt iemand. Als je er jong mee begint, jonge mensen, zul je het later niet vergeten wat je geleerd hebt. En als je een beetje op de hoogte bent van de toestand van de christelijke kerk in vervolgde gebieden, weet je dat daar geen Bijbels in het openbaar gebruikt mogen worden. Weet je dat er veel christenen zijn in gevangenissen die met het woord leven, omdat ze het woord hebben opgeslagen in hun hoofd. Ze hebben geen Bijbel in de hand, maar teksten geleerd, zich eigen gemaakt. Gemeente, als de verdrukking komt en u uw Bijbel niet meer mag gebruiken. En wie weet hoe dichtbij die tijd is. Wat weten we er dan van? Dagteksten. Lees de Bijbel biddend. Heere, leer mij uw weg en leid mij in uw waarheid. Tot slot, lees de Bijbel met het oog op Christus. Ik las ergens, teksten zijn een deurkruk. Een losse tekst uit de Bijbel is een deurkruk. Je mag hem vastpakken, maar je moet er niet aan vast blijven plakken. Je mag hem gebruiken om je de vraag te stellen, wat leert deze tekst mij over mezelf? En wat leert deze tekst mij over Christus? Misschien is dat wel een goede methode ook voor je eigen Bijbelstudie. Stel jezelf maar twee vragen als je een stukje leest uit de Bijbel. Wat zegt deze tekst over mezelf? En wat zegt deze tekst over Christus? Kan ik hem in verband brengen met de lijn die we vanavond hebben gevolgd? De lijn die we in de catechismes zien opgeschreven. De rode draad die God uitspon om hem straks uiteindelijk te laten vervullen, te laten opgaan in de voleinding van alle dingen. Want gemeente, de Bijbel is vol van de Heer Jezus. Zacharias heeft ervan gezongen en wij zingen met hem mee. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht, die door zijn liefderijk bestel ons verlossing heeft teweeggebracht. Amen. Laten we dat samen zingen. De lofzang van Zacharias, het tweede vers. We vragen eerbiedig om uw zegen over het gehoorde onderwijs. Help ons, Heere, om in praktijk te brengen wat Maria beoefende. Te zitten aan uw voeten, niet alleen op zondag als het stil is in de kerk, maar ook op maandag en dinsdag, op woensdag en donderdag, op vrijdag en zaterdag. De dagen van de week waarin we vaak in beslag genomen worden door de dagelijkse werkzaamheden, de gang van zaken thuis, en het is niet eenvoudig, maar toch ook niet onmogelijk om daar in tijd vrij te maken voor het zoeken van uw aangezicht in gebed bij een open Bijbel. Heren, laten we er door in beweging gezet worden, juist ook omdat dit het enige middel is waardoor de Heer Jezus zelf ons bekend wordt, en omdat het enige middel is waardoor we groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Laat er diepgang komen, Heer, in het geestelijk leven van uw kinderen. Laat er honger komen, meer honger en dorst naar de levende God. Laat er vreugde gevonden worden in de omgang met uw woord. En ook, Heere, als er dagen en weken en maanden bij zijn, waarin we enkel lezen uit gewoonte en niet ervaren de kracht van uw woord, dat we toch zouden volhouden. Omdat u in de weg van de middelen wilt zegenen. Geef zo volharding, Heere, aan hen die het nodig hebben. Discipline aan hen die ongedisciplineerd leven. En bovenal de Heilige Geest, die ons matig doet leven. Ons laat zien wat het belangrijkste is in dit leven. Het kennen van u, het zoeken van uw weg in ons leven, het leren te handelen naar uw wil. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, wil zo deze preek gebruiken tot eer van uw eigen naam. We bidden u of u met ons mee wilt gaan als we straks van hier gaan. Geef een goede week in voorbereiding op de Pinksterdagen. En mogen we elkaar dan of op andere momenten en gelegenheden weer ontmoeten. Bewaar ons en leid ons in uw waarheid. Want gij zijt de God van ons heil. Zegen alle heren die in spanning leven, op uitslagen wachten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die vermoeid zijn, die de krachten voelen wijken, die herstellen van een operatie. Trouwe God, wees ons in uw genade nabij. Hoor ons in de dank voor deze ontmoeting. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 1 vers 1, waar we zingen dat hij, zij, zalig is, die niet wandelt op het pad van de zondaren, maar het woord van de Heere blijmoedig dag en nacht herdenken, bepeinzen en ijverig betrachten doen, betekent dat. Laten we dat zingen, Psalm 1 vers 1. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.